Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Dit is de videogame show van 24 maart.
20 maart.
20 maart. Dit is de videogame show van 20 maart 2024.
Games die eerder op deze datum uitkwamen waren, let op, Animal Crossing New Horizon en Shining Force.
Let's go everybody, yeah. Let's go!
Ja, we zijn er weer.
We zijn gewoond.
Wat zeg je?
Ja, dit is een soort Fries-Duits.
Fries-Duits? Ja. Is dit een bestaande uitspraak? Gaunt?
Ja, zeker.
Oh ja?
Zeker,
ja. Oh, wauw.
Veel van mijn familie praten zo.
Oh, wauw.
Vreemde communicatie altijd. Ja. Ja.
Leuk.
Ja, ja, nou.
Niet altijd even handig.
Ja, nee. Maar we
Hoe
zijn
is het?
Er.
Hoe is het, Maarten?
Ja, ik ben een beetje vermoeid. Veel gewerkt. Ik heb iets heel leuks voor jou voorbereid.
Ja?
Het is nachtwerk geworden.
Oh, echt?
Dat gaan we later in de aflevering horen.
Het is niet aan jou te zien dat het nachtwerk was.
Is dat zo?
Nee.
Oh,
je ziet
fijn.
Er fris uit.
Oh, wat fijn.
Ja.
Wat fijn. Ja, misschien compenseer ik heel erg. Doordat ik weet ik ben moe en dan ga ik juist heel erg zo...
Heel erg zo wakker
en
eruit
ik heb
zien.
Natuurlijk koffie, heel veel koffie
gehad. Heel veel koffie. Ja. Ja. Maar goed, lekker.
Heerlijk, en met jou?
Ja, nee, gaat goed. Ja, prima.
Ja.
Ik heb er zin in.
Te vet.
Ja, het is leuk dat mensen luisteren naar deze show.
Ja.
Bedankt daarvoor.
We hebben een increase in de luisteraars.
Ja, dus dat is leuk om te zien. Laten we het zo zeggen, het wordt steeds gezelliger.
Het wordt steeds gezelliger. Ja. En welkom alle nieuwe luisteraars.
Zeker, ja. Welkom allemaal.
Ja, en heb jij van de jarige games Animal Crossing New Horizon?
Ja, ja. Ik zat te kijken. Ja, ja, die heb ik heel, heel veel gespeeld. Want die kwam namelijk uit, volgens mij was het echt zo'n beetje op de dag... dat de eerste lockdown in Nederland werd afgekondigd.
Mm-hmm.
In de coronatijd. Coronatijd. Dus toen was het meteen deuren dicht, binnen zitten en Animal Crossing spelen.
Ja.
Dat was echt perfect.
Ja, een virtueel leven als een diertje op een eilandje, toch?
Precies, ja. Ja. Dus je begint, je komt aan op een eiland en je krijgt een huis van Tom Nook. Dat is een wasbeer.
Oh ja. Niet met die gitaar.
Niet met die gitaar, nee, dat is een hondje. En die wasbeer, die geeft jou een huis en een hypotheek eigenlijk, die je af moet betalen bij hem.
Zo.
En hij zegt van nou, ga maar schelpen zoeken, ga maar vlinders vangen, ga maar spulletjes verzamelen, ga maar fruit planten. En dat duurt allemaal precies even lang. Dus bijvoorbeeld je plant een boompje en dan de volgende dag, letterlijk de volgende dag, is die boom weer iets groter geworden. Want de game speelt zich in real time af. En niet alleen de 24 uur van een dag, maar de 365 dagen van een jaar. Dus met kerst is het ook kerst in de game. Met Pasen komt er ineens een doodenge paashaas langs. En 's nachts gebeuren er andere dingen dan overdag. Maar in de winter 's nachts gebeuren er ook weer andere dingen dan in de zomer 's nachts. Dus zo is die game eigenlijk een 1-op-1 spiegeling van het echte leven. Maar dan in een zalige, feel-good Nintendo-wereld die... met een geweldige soundtrack. Ook een hele, hele mooie, fijne, feel-good soundtrack. Ja, ik heb dat heel veel gespeeld toen. Ja.
Mm. En dat streamde je dan ook, toch?
Ja, klopt. Ja, ik heb toen een tijd met Hanna, met mijn vriendin, heb ik gestreamd op Twitch. En dat deden we al een tijdje met Mario Maker. Dan speelden wij levels van mensen die die levels hadden gemaakt. Dat was altijd heel leuk. En toen kwam deze game uit. En toen gingen we met de community, zeg maar. Die was heel klein, hoor. Maar wel echt een... allemaal mensen die we natuurlijk niet kenden, maar wel toch een band mee opbouwden. Want we deden dat bijna elke dag, een uurtje of twee. En dan kwamen ze bij ons langs en dan namen ze items voor ons mee. We hebben ook een modeshow georganiseerd. Dat was echt superleuk. We hebben onze verjaardagen gevierd. Ja, het klinkt zo treurig.
Ja,
ja, maar dat was het niet.
Nee, dat geloof ik ook.
Het was echt superleuk. En je leerde elkaar een beetje kennen en je had toch het gevoel van gemeenschap, community, in die rare... knotsgekke coronatijd.
En is iedereen dan een ander dier? Kies je je eigen dier?
Nee, je bent mens.
Oh, je bent een mens?
Ja, ja. Dus je bent allemaal mens, maar je kan allemaal villagers, dus bewoners van jouw eiland, kan je verzamelen eigenlijk. Die komen soms gewoon aanwaaien. Maar je kan in deze game ook een soort expedities doen naar bepaalde eilanden waar dan een villager rondloopt. En dat zijn er echt honderden, ik weet niet precies hoeveel, maar allemaal verschillende. Die hebben allemaal eigen persoonlijkheid. Je kan ervoor kiezen dat zij dan bij jou komen wonen. En die hebben een eigen huis, eigen hobby's. Ze hebben bepaalde items die ze graag willen hebben, die je dan kan geven. Die zetten ze dan neer in hun huis. Het gaat best wel diep uiteindelijk van hoe je, je eiland, je eigen huis, maar ook de huizen van alle villagers op jouw eiland kan customizen, zeg maar. En het kost ook heel veel tijd, hoor, want het is ook heel veel busy work, gewoon rondlopen. Onderhoud eigenlijk. De boomgaard weer oogsten, weet je wel, want het is weer 2 dagen geleden. Alle sinaasappels moeten geoogst worden. En zo zitten er allerlei kleine mechanics in die, ja, steeds bijdragen aan het rijker maken van het eiland. En toch wel echt een hele mooie game.
Het is eigenlijk voor mensen die heel erg behoefte hebben aan een soort gezellige structuur. Om iets te onderhouden of zo.
Ja,
een
zeker.
Een tuintje te onderhouden.
Ja, ja. Het heeft ook heel erg, het heeft iets heel, ja, het geeft heel veel voldoening. Om dingen precies mooi neer te zetten.
Ja.
Dingen te verzamelen in verschillende kleuren. Van, oh, weet je wel, ik heb een bepaalde keuken. Dan zijn het allemaal verschillende onderdelen. En dat moet maar net te koop zijn in de winkel, et cetera, et cetera. Het is echt een, ja, een hele fijne feel-good game. Waar je echt een beetje in kan verdwijnen.
Vet.
Ja.
Klinkt heel lief.
Dat is het.
Ik heb het gekocht toen, volgens mij. Toen ben ik het begonnen. Maar toen ben ik na een half uur gestopt. En dat slaat natuurlijk in. Dan weet je helemaal niet waar die game over gaat. Maar ik dacht gewoon, wat moet ik nou doen? En dan ben ik weer weggegaan.
Ja, het is traag. Het kost wel veel tijd om iets gedaan te krijgen.
Ja, maar het is net zoiets als dat je geboren wordt. En na een half uur zegt,
bevalt me eigenlijk
kan je nog niet zoveel zeggen over het leven.
Dus nee. Gewoon,
ja.
Nee, klopt. Ja. Ja, of wel. Ik bedoel,
ja,
van, ik heb het wel gezien.
Oh nee.
Laat me zitten.
Ja, ga terug.
Ja.
Ga terug.
En Shining Force, en toen moest ik aan jou denken.
Ja, Shining Force is toch een van mijn favoriete spelletjes. Ja, deel 3.
Deel 3, ja precies.
Ik heb 1 en 2 ook gespeeld.
Ja.
1 en 2 op de emulator. Op de PC. Mijn eerste geëmulate games. Vond ik heel spannend. Zo achter de PC van mijn vader. Shining Force 1 en 2. Ik speel gewoon een Sega Mega Drive game. Insane. Wat gek.
Ja.
En, maar Shining Force 3. Ja, dat was echt een van de zwanenzangen van de Sega Saturn. Hij was al dood. Je kon het nergens meer krijgen, die spellen. Dus moest ik het uit Engeland halen. Via de post.
Ja.
Heel mooi. Episch. Bijna niemand heeft dat gespeeld. Ja, prachtige trilogie. Alleen het eerste deel is in Europa uitgebracht, vertaald. Maar ik heb dus 2 hele prachtige, fijne fan-translations op disc gebrand.
Gek, hè,
waardoor je die gewoon kan spelen.
Oh, die werken gewoon in je Mega Drive?
Ja, daar heb je een... in je Saturn.
Oh, sorry, Saturn.
En dan heb je een cartridge nodig. Een hele vette cartridge. Die is memory card, action replay, 4 MB card. Want sommige games hebben 4 MB RAM extra nodig. En dan kan je dus gebrande dingetjes spelen. En die gebrande dingetjes zijn zo goed tegenwoordig. Die zijn eigenlijk niet van echt te onderscheiden. Je hebt een opdruk, een doosje, een boekje zelfs.
Ja, precies.
Ja, prachtig episch avontuur. Wat denk ik echt maar een paar duizend mensen ter wereld hebben gespeeld.
Ja, crazy. Ja.
Ja.
En dat heb je nog steeds. Je hebt die Saturn nog steeds onder je televisie staan.
Oh, zeker. Ja.
Zwengel je hem nog wel eens aan dan ook? Of is dat heel zelden?
Nee, ik heb hem denk ik nu al een jaar niet aangehad. Maar binnenkort wil ik weer even een rits nieuwe games. Of nieuwe voor mij games checken. Games van 25, 30 jaar oud.
Precies.
Die ik dan nu, ik ben nu heel erg aan het inlezen in de Panzer Dragoon serie weer. Ja, dat lijkt me wel heel bijzonder. Panzer Dragoon kwam samen met Shining Force 3 uit. En de opdracht van Sega was echt, we moeten een antwoord hebben op Final Fantasy 7. Dus maak iets vets. En Sega is gewoon weer zo, daar ga ik het ook zo over hebben. Zo'n raar bedrijf dat hun hardware divisie en hun software divisie, die communiceerden helemaal niet met elkaar. Dus die software mensen moesten met totaal gebrekkige hardware iets maken. Maar die werden dan kregen wel helemaal creatieve vrijheid. Dus het zijn bizarre, prachtige, gemankeerde spellen allemaal.
Te gek, ja. Heb je nog wat gespeeld deze week?
Ik heb gisteren alleen even zat ik in dat verschrikkelijke huis in Resident Evil.
Je zit nog steeds vast bij de familiebakker.
Bij de familiebakker. Ja. Ja, en het zijn echt nare mensen. Je wil er echt niet. Het is een soort Texas Chain Massacre
ding. Dit is Resident Evil 7?
7.
Ja, precies. Of Village.
Village is 8. Oh nee, dat is helemaal niet waar.
Nee, jawel.
Jawel, ja. Village is
Village
wel
8. Sorry, ja.
7 is 7.
7 is 7 gewoon.
7 heet gewoon 7.
Ja.
En Village is 8.
Precies, ja, oké. Okay. Nee, even 7... voor de, want het is zo verwarrend met die namen. Omdat ze steeds... Ja. Dan iets doen met de Romeinse cijfers die dan ook weer in de naam zitten. En dan bij 7 is...
Exact.
Of 8, 7 en 8 zeven, een beetje in de war geraakt.
Ja, eigenlijk is elk deel vrij gewoon genummerd.
Ja.
En bij 8 halen ze gekke capriolen
uit. Gingen ze Village
uit
doen.
Ja.
Ja, oké. Okay, goed.
7 schijnt wat... En dat vind ik ook wel echt... Maar dat komt omdat ik het in VR speel.
Mm.
Echt het allerengste deel.
Ja.
Dus je zit in een huis waar constant mensen worden ontvoerd en die worden opgegeten of wat dan ook. En je vindt de hele tijd briefjes van, ja, hey, hou even bij de praxis 30 tie wraps, een kettingzaag. En dan,
oh ja,
weet je, die bewoners schrijven briefjes naar elkaar. Mm. Je kan die briefjes dan ook echt zo
heel dichtbij
lezen
bekijken.
En ja, dan zie je echt... Weet je, ik heb altijd een hekel in een game als je een file vindt. En dan denk ik, oh, hier staat iets interessants. Weet je, dan sta je en dan opent er gewoon zo'n menuschermpje en dan staat er zo, ja, getypt. Dat is helemaal niet...
Nee, dan word je uitgetrokken. Nee.
Dan denk je, oh, dan moet ik dat lezen. Maar nu, ja, zit ik echt met zo'n balpennetje geschreven, zo'n heel naar briefje te lezen. En ik denk, oh, ja, mijn god. En ik kijk op de achterkant en, oh, er staat ook nog wat.
Oh ja.
En, oh, dan moet je, en dan hoor je weer iets en dan denk je, Jesus Christ. Het is zo eng, jongen. En maar, ja, maar het traint ook echt je zen-monnikschap, want headshots, die werken.
Ja.
Veel beter dan normale shots. Dus als er zo'n beest op me afkomt, dan weet je, ik kan nu wel in het wilde weg gaan schieten. Zoals eigenlijk bij elke
focussen,
game. Maar je moet
rustig
echt
blijven.
Je richt met je hoofd.
Ja.
Dus je moet echt,
oh, okay,
je moet hem,
oh, wow,
aankijken, die vijand. En gewoon, ja, echt weten. Trigger, ja, trigger, trigger. Poem, poem. En dan, oh mijn god.
Wel lekker dan.
Ja, het is wel heel
als
lekker.
Als ze allemaal naar beneden pleuren.
Het is wel een goede ja, zen-oefening,
ja,
eigenlijk.
Nice.
Maar,
ja,
doodeng. Ik schreeuw ook echt hard.
Ja,
ja.
Je buren zijn nog steeds...
Die denken, wat gebeurt er?
De politie heeft nog niet voor de deur gestaan.
Nog niet.
Gelukkig, nee, maar.
Ja, ofwel. En die hoort dat geschilderd. Hier gaan we ook niet aan.
Hier beginnen. Ga ik niet naar binnen.
Dat zou ook kunnen, ja. So that was mijn week. Ja. Lennart heeft ons even onderbroken.
Ja, onze redacteur.
Ja, onze redacteur. Met een, ja, met een feit.
Belangrijk feit.
Belangrijk feitje wat wij even zijn overgeslagen. Namelijk, Resident Evil 7 heeft wel een bijtitel. Namelijk Biohazard.
Yes.
En Biohazard, zo heet Resident Evil in Japan.
Ja.
Dan heet het dus Biohazard 7.
Precies. En misschien als subtitel dan Resident Evil.
Dat zou kunnen.
om de verwarring compleet te maken. Ja. Heb ik nog wat gespeeld?
Jazeker.
Ja? Ja, nou, ik ben nog steeds chipping away met Final Fantasy VII Rebirth. De game begint super open, waar ik het vorige week over had. Je hebt twee enorme areas met heel veel open world activiteiten en zo. En daarna funnelt de game je een beetje, dus trechtert de game je een beetje in iets meer, iets strakker stramien.
Hmm.
Iets kleinere areas. Het grappige is ook de dynamiek tussen de open world en main quest is super, het verschil is heel groot. Dus je voelt echt heel erg, oké, nu ben ik aan het main questen. En dan is het eigenlijk een hele lineaire ervaring. Hmm. En alles daarbuiten is dan meteen helemaal open sidequests en open world gameplay. En eigenlijk werkt dat heel goed. Je hebt gewoon die open wereld in dat eerste deel. Dus de eerste 20 uur ongeveer. En dan denk je, ik wil hier gewoon alles doen. Want het is te gek. Weet je, er is zoveel te zien en te ontdekken. En alles is eigenlijk heel erg leuk en meeslepend. Muziek is geweldig, zoals ik al zei vorige keer. En dan denk je, oké, volgens mij heb ik alles bijna zo'n beetje gedaan. Ik zit op 85% in deze areas. Ik ga door met de main quest. En dan word je eigenlijk weer meegenomen in het grote verhaal. En zet je weer een stap in de ontwikkeling van het verhaal. En ga je weer naar nieuwe areas toe. Dus het is heel erg van... Het is best wel een grote stap om main quest te gaan doen. Het is, ja, niet, ik doe een beetje dit, ik doe een beetje dat, ik doe een beetje dit en dat. Het is heel erg, of ik zit gewoon full-on in de open world, of ik ga in de corridors, zeg maar, van de main quest. Die niet letterlijk, dat zijn niet, nou ja, soms ook wel corridors, want soms zijn het echt dungeons, dat je een berg door moet, weet je wel. Mm. En dan zit je gewoon 5-6 uur in een dungeon met allemaal kleine zijmissies ook, die wel weer met het hoofdverhaal te maken hebben.
En zit je dan ook op een, kom je dan ook op van die points of no returns? Dat je, ja, denkt, ah, oké. Okay,
ja, ja, de game geeft dat wel aan. Dus let op, als je nu verder gaat, dan duurt het een tijdje voordat je weer terug kan naar de Grasslands en Junon, de eerste twee grote areas. Dus dat is wel een bewuste keuze. En dat is soms, vind ik voor mij, op de manier waarop ik het speel wel lastig. Want ik speel het samen met Hannah. Alle main story dingen doen we samen. Zij zit ernaast en ze kijkt gewoon actief mee en helpt een beetje in de fights. Maar daardoor, soms heb ik overdag een uurtje, wil ik gewoon even open world dingen doen. Maar dan zitten we midden in zo'n dungeon. Dan kan ik niet zomaar even fast travelen. Ja. Ja, ja. Dus daar is de game wel streng in de zin van, als je in die dungeon zit, kan je niet zomaar even eruit stappen, weet je wel. Je kan niet even terug naar de open wereld en dan weer terug naar die dungeon. Dan zit je gewoon in het verhaal. En dat zijn echt losse units eigenlijk van...
Hoofdstukken echt.
Ja, precies. Hoofdstukken. Ja. En modules bijna van, oké, nu zit ik in het verhaal. Daar moest ik even inkomen. Want ik dacht van, ik wil gewoon even een paar sidequests doen in de open wereld. Maar dat is ook wel weer goed eigenlijk. Want je gaat daardoor wel gewoon heel erg mee in wat ze aan het doen zijn. En de pacing van het verhaal is gewoon goed. Weet je, je bent benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je daar tussendoor de hele tijd weer...
weer een lolly moet zoeken.
Lollies gaat verzamelen, inderdaad. Ja. Maar op een gegeven moment kom je in Costa del Sol. Dat is een soort Hawaii-achtige omgeving. Nou, dat is een hele bekende scène waar iedereen ook in swimgear is. Ja. Die je veel langs ziet komen online. En dan wordt het wel echt, want de minigames spelen een grote rol in de game. Je hebt echt veel minigames die in de open wereld eigenlijk overal een beetje verspreid zijn. Maar in deze Costa del Sol, op deze plek, zijn die heel erg geconcentreerd. En je moet, voordat je die swimgear hebt, want je moet het naar het strand zien te komen voor de main quest. Maar je hebt geen kleding. Je hebt geen strandkleding. Ze zijn heel streng. Je mag niet het strand op zonder strandkleding.
Wie let daar dan
op? Ja, er staat gewoon een man.
Oh, ja. Één man.
Eén man.
Heel strand.
Ja, op een heel groot... Ja, nou ja, er is een soort van entrance naar het strand met een trap.
Ja.
En daar staat één man. En jij bent gewoon... Ja, je bent wel een party van gewoon de meest sterke mensen die je maar kan voorstellen. Dus
al
die
mensen
zij zijn,
oh, we mogen niet, jongens. We gotta get the swimwear.
Nou, dat zegt Barrett.
Ja, dat zegt Barrett zeker. Yeah. Ja, die gaat
we gotta find swimwear.
Die heeft trouwens al swimwear, want die heeft op de boot, want je zit eerst op een boot, heeft hij een matrozenpakje aangekregen. Dat zit ook in de originele game. Alles zit in de originele game, in a way. Maar dan heeft hij een matrozenpak. En in het begin vindt hij dat echt helemaal niet leuk. Maar op een gegeven moment gaat hij echt aan wennen.
Gaat hij zich ernaar voegen.
I put it on myself, kind of like it.
Weet je wel? Dat is heel goed.
Het is zo camp leuk.
Ja, maar ik denk dan ook, Barrett, weet je, ik ben zo lief. Ja. Met je pakje. Natuurlijk vind je dat leuk, weet je wel. Maar goed, dan moet je dus die swimwear verzamelen. Swimwear verzamelen. En daarvoor moet je echt een enorme collectie minigames doen. En toen dacht ik wel van, jongens, dit is wel... Dit is bijvoorbeeld een versie van Rocket League. Die je speelt in plaats met een auto, speel je met Red 13, de hond.
Ja.
En het voelt echt als... Ja... Zeg maar, misschien nog net level Mario Party-achtige partygame. Maar echt, het voelt niet goed om te spelen. Het duurt allemaal te lang. Je denkt van, why? Weet je wel, waarom ben ik dit aan het doen?
Gewoon padding. Padding.
Ja. Maar ondertussen geniet... Ja, je moet er ook een beetje in mee. En denk ik ook van, ze hebben toch allemaal maar weer erin gestopt. Het is ook totaal bizar eigenlijk. Ja. Dus ik kan er ook wel weer van genieten. Maar ik was wel blij toen dat deel af was... klaar was, dat ik daar weg was en de open wereld weer een beetje open ging en dat ik weer terug kon. En nu ben ik echt de eerste twee areas nog een beetje aan het oplappen, zeg maar, de laatste dingen aan het doen, voordat ik weer doorga in het verhaal. En,
kan je die swimwear dan ook gewoon aanhouden buiten het strand?
Ja.
Dus,
dat kan
en
gewoon.
Heb je dan heel weinig armor?
Nee, dat maakt
dat
helemaal niks uit.
Maakt helemaal niks
uit. Nee, ik kan gewoon in bikini, Tifa en Aerith
de
in
wereld
bikini
redden.
En dan gewoon, ja, precies. Ja.
Vet.
Ja,
dat werkt gewoon. We allemaal.
Ja. Was het leven maar zo'n feest?
Ja.
Ja, we gaan even naar het hoofdmenu, Maarten. Jij zei, ik kwam binnen en je zegt, ik heb de hele nacht gestudeerd. En ik voel me alsof ik op school zit.
Ja, alsof ik een soort tentamen heb voorbereid.
Tentamen, ja.
Maar ik wil natuurlijk ook weer niet te hoge verwachtingen scheppen. Dat
nee,
moet gewoon
te laat. Ja,
die
zijn nu heel hoog. Ja, ik zit hier echt...
Ik ga jullie meenemen op een reis.
Ja, en ik mag achteroverleunen en ik ga gewoon naar je luisteren.
Ja, Kees, we hebben elke week een beetje een soort onderwerpje dat we gaan behandelen. Ik wilde al heel lang dit onderwerpje behandelen en toen haalden we erbij... we kunnen het hebben over celebrities in games. En je hebt natuurlijk... je hebt dat in bepaalde mate. Je hebt bijvoorbeeld John Madden voetbal. Dat gewoon een bestaand figuur zijn naam aan iets leent. Je hebt bijvoorbeeld Keanu Reeves in Cyberpunk. Dus een bekende acteur die echt een rol speelt. Soms spelen ze zichzelf. En je hebt zeg maar de licensed games mensen. Dus bijvoorbeeld Arnold Schwarzenegger in Terminator 2. Maar ik ga het hebben over de categorie van hele famous mensen die gewoon zichzelf zijn. Of in het bijzonder één, maar ik verklap nog even niet wie dat is. Ik begin even met een onderwerp wat jij al een beetje hebt behandeld vanuit de Nintendo kant. De soundchip van de NES en de SNES. Ik ga het even hebben over de soundchip van de Sega Mega Drive. In Amerika ook wel de Sega Genesis genoemd.
Ja, dus dit is een stukje hardware letterlijk wat in een console zit. Wat eigenlijk de geluiden genereert.
Ja, heel anders dan nu. Nu neem je gewoon iets op en het wordt afgespeeld. Maar het muziekje wordt eigenlijk inderdaad berekend on the spot.
Ja,
toch?
Er zit een soort heel klein synthesizertje in eigenlijk. Ja, die geprogrammeerd kan worden. En die sounds, die zitten op die chip. Dus heel veel games, het verschilt ook. Soms kon dat wel een beetje anders. Maar goed, in principe heeft een console gewoon een bepaalde sound. Helemaal bij de NES en de SNES hoor je dat. Ja, of bij de NES, sorry.
Heel specifiek.
Ja, en, heel herkenbare geluiden.
Heel herkenbaar. Heel erg specifiek voor die console. En in de oorlog tussen de Sega Mega Drive en de Super Nintendo was één... Kijk, de Super Nintendo was hardwarematig wel echt gewoon objectief beter. Waaronder ook het geluid. Die soundchip was beter. Want wat deed Sega nou? Nou, ik ga jullie eerst wat laten horen. Want wat er mogelijk was op de Sega Mega Drive. Dit is Streets of Rage 2. Ja, dit wordt een bangertje hoor.
Ja, je voelt het al.
Je voelt hem aankomen.
Ja.
Ho! Dit is 1992. Streets of Rage 2 door Yuzo Koshiro en Motohiro Kawashima. Die waren verantwoordelijk voor de soundtrack.
Ja. So fucking vet.
Heel fucking lekker, toch?
Ja, gewoon. Ja. Niks tegen in te brengen, gewoon ijzersterk.
Ijzersterk. En de soundchip van de Sega Mega Drive was vrij gemankeerd. Want wat deden die rare kwiebussen bij Sega weer? Die hadden de soundchip van de Sega Master System, het 8-bit, de 8-bit console daarvoor. Die hebben ze gewoon ook in de Sega Mega Drive gestopt. Met nog een nieuwe chip van Yamaha. En dat rare trucje hebben ze ook gedaan bij de Sega Saturn. Sega Saturn dacht ze eerst dat moet een volle 2D-machine worden. Toen hoorden ze de geruchten, oh Sony maakt een PlayStation, wat de fuck is dat? Oh, die gaat 3D-graphics. Oh, dan gooien wij er ook even snel een 3D-chipje
bij.
Dus
oh,
die 2D en die 3D-chip, die in potentie was dat heel machtig, maar je moest echt heel veel van programmeer weten. Ja, veel meer dan de gemiddelde programmeur wist. Dus bijna niemand kreeg die graphics eruit. En zo ook met de muziek van de Sega Mega Drive. Maar een paar spellen, zij hebben echt hele goede muziek. En hier bijvoorbeeld even een vergelijking. Street Fighter 2. Je hoort, ik vind hier dus van de Ryu Stage, bekend muziekje uit Street Fighter. Dit is de Sega Mega Drive versie.
Ja.
Ik vind hem lekker grof.
Ja.
Lekker hard.
Crunchy.
Ja.
Ja.
Een soort Michael Jackson-achtige.
Ja.
Gaan we nu naar Super Nintendo.
Oh ja.
Wat wolliger.
Ja.
Meer details, betere samples.
Ja.
Maar het klinkt toch wat.
Ja.
Gaan we nu weer naar. Dit is wat.
Ja, frisser.
Wat ruiger. Wat crappier. Maar wat.
Ja.
Goed, heel erg geschikt voor een soort hard rock. Was de Sega Mega Drive.
Ja, en de SNES die gebruikte dus echte samples op hele lage kwaliteit. En daarom krijg je inderdaad die een beetje wollige, weinig gedefinieerde sound. Terwijl zo'n chip die gewoon die sounds zelf maakt, die heeft veel meer power eigenlijk. Veel meer detail in de geluiden die die kan maken. In plaats van de SNES die het moest doen met hele lage resolutie, korte sampletjes. Ja.
En de SNES kon wel meer, maar daardoor door die Sega Mega Drive Yamaha soundchip waren de developers wat beperkter en moesten ze met minder eigenlijk meer voor elkaar krijgen.
Ja.
En heel vaak werkte dat ook heel vaak niet. Bij heel veel soundtracks zijn echt de SNES soundtracks beter dan de Mega Drive. Maar in sommige gevallen, als de developers er wanten mee wisten, dan lukte dat heel erg goed. Bijvoorbeeld één detail, de SNES kon pannen. Links, rechts, zeg maar, analoog. De Mega Drive kon alleen maar of op links, of op rechts, of op center.
Ja.
Dus je kreeg niet van die leuke effecten. Die konden ze niet maken. Kijk, dit hele technische verhaal, dit dient een doel. Want er kwam op een gegeven moment een van de grootste popsterren ter wereld. Die kwam te gast bij Sega en dat resulteerde in het volgende.
Dit ken ik wel, dit liedje.
Dat denk je.
Oh.
Jij, het liedje ken je. Maar er zit een verrassing in.
Het is een andere versie. Het zijn andere sounds.
Exact.
Maar het is ook niet die chip, of wel?
Het is... Nee. Het is eigenlijk een hele gemene truc die ik uit hoor, want dit heeft niks met games te maken. Dit is niet Michael Jackson. Nee. Dit is Miles Frost.
Ja.
De acteur die hem speelt in de Michael Jackson musical. Is toch ongelooflijk?
Wauw.
Is toch ongelooflijk?
Ja.
Als je nu naar Londen gaat en een ticket koopt voor de Michael Jackson musical en je hebt geluk, zie je hem.
Wauw, ongelooflijk. Ja. Ja.
Maar in 1990 kwam er een game uit op de Sega Mega Drive. Moonwalker genaamd. Met de soundtrack van Michael. Ja, we gaan terug naar 1988. Mm-hmm. Toen kwam Moonwalker uit, de film van Michael Jackson. En de single van Moonwalker was Smooth Criminal. En Michael Jackson was dus een enorme Sega-nerd. Want geen Nintendo-nerd, een Sega-nerd. Want Michael had...
Ja, nee, het is noten.
Dat we het even weten. Ja, nee, maar ja, de reden waarom is natuurlijk wel misschien wat luguber. Want Michael had natuurlijk een pretpark thuis.
Ja.
En de redenen daar waarom, dat vond hij natuurlijk leuk. Maar dat is natuurlijk ook een enorme child magnet.
Ja.
Een pretpark thuis hebben. Dat is nog wat anders dan een dropje in een regenjas hebben natuurlijk. Dat is echt...
Ja, is waar.
Dus hij had in dat Neverland ook een enorme arcade. En Sega was natuurlijk de heerser van de arcade games. Dus
King of the Arcade,
Hij had een Afterburn machine. Dat was een heel grote hit van Sega. Hij had Space Harrier. Hij had al die fucking games. Dus hij was heel erg Sega-fan. Dus in 88, toen Moonwalker uitkwam, heeft hij Sega benaderd om een met de vraag van of de opdracht er moet een game van mij kopen van mij komen en dat wilde Sega natuurlijk wel.
Ja.
Dus in 1990 kwam de game Moonwalker uit, eerst voor de arcade. Dat was een isometrische game waarin je tot drie Michaels kon spelen en dan al dansend. Het was eigenlijk gebaseerd op de clip van Smooth Criminal.
Mm-hmm.
Dus Michael komt in zijn wit pak een ruimte binnen en gaat daar gewoon dansvechten met allemaal criminals.
Ja.
En
dat allemaal heel smooth.
En dat super smooth natuurlijk. En er zit ook één kind gevangen in die clip.
Okay.
Die op een gegeven moment wordt bevrijd. Dat is een beetje vaag. Er zit een kind achter tralies. En wat daarmee gebeurt is niet echt helder.
Nooit meer gezien, dat kind.
Nooit meer gezien. Behalve, dat kind kwam dus terug in de game. Want eerst kwam de arcade game uit. Toen kwam op de Sega Genesis Mega Drive ook Moonwalker uit. En die was specifiek voor de Mega Drive gemaakt. Dat was een platformspel met alle hits van Michael op die Yamaha-chip.
Mm.
En die muziek leent zich, zeg maar, die snare leent zich heel goed voor die chip. Dus dan krijg je dit soort taferelen. Ja, voor zo'n Yamaha-chipje uit 1989.
Ja, en het is ook... Ja, die arrangementen en die melodieën en die lijnen zijn zo...
Vooral die bas klinkt echt heel dik.
Heel dik, ja.
Dus dit was zeker in die tijd... Weet je, kon niet naar YouTube even om te luisteren. Dus dan kwam het gewoon uit je fucking zeven, dit. En die melodielijn is dan weer heel lullig. Het werkt vooral op die lage tonen werkt het heel erg goed. In de game Moonwalker, het is gewoon echt de clip van Smooth Criminal. Je komt een gebouw binnen Je gooit een muntje, weet je, het begin van die clip. Mm-hmm. Hij doet zo pling, ja. En dan in slow motion vliegt dat muntje dan in de jukebox. Dan begint er een song van Michael te spelen. En dan allemaal Smooth Criminals. En die bevecht je dan met dance moves. Ja. Er zit niet echt veel geweld in. In tegenstelling tot de clip, daar schiet hij op een gegeven moment op.
Oh, ja.
Maar hier heb je zo'n leg kick. Zo, ja. En je kan je kruis pakken. Daar okay. heb je een taunt move.
Oh, dan zijn ze even gestunt. Of
dat,
zo?
Nee, helemaal niks. Oh, dat had is geen gewoon... zin. Dat okay. is gewoon cool te doen.
Het is gewoon een emote.
Een emote, ja. Je kon je hoed gooien. Zo. Dan was, dat was een one-hit kill.
Oh, ja.
Je kon zeg maar zo stof zo in iemands gezicht blazen. Dan was hij ook weg. En als je de kick-knop ingedrukt hield, dan moonwalkte je ze kapot.
Okay.
Dus dan moonwalk je tegen een vijand aan en dan ontploft hij. Ja. En je kon ook sparen voor een special move. En als je die inzet, dan danst iedere vijand die op dat moment aanwezig is op het scherm, die begint dan uncontrollably met hem mee te dansen. De prijs die je daarvoor betaalt is dat je de helft van je health kwijt bent.
Okay.
Je health kan je echter weer aanvullen. Moet jij raden hoe? En dit is ook eigenlijk de main goal in de game.
Ja.
Wat denk je?
Je verzamelt grammofoonplaten.
Nee, het is veel, veel logischer. Oh. En zieker. Ja. Ja. Je moet kinderen redden.
Kinderen redden.
In elk level zit dat meisje uit die clip. Zo'n klein blond meisje. En die keer 100. En je moet al die kinderen redden. Elke keer als je een kindje hebt gered.
Oh jongens.
Dan kijk, we horen, er zijn heel veel samples van Michael. En dan hoor je ook hoe crappy de Genesis. Nog veel crappier de Genesis is met samples afspelen. Ja. Dus hier heb je wat geluiden. Oeh. 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 En nu, als je een kind redt.
Michael.
Elke keer je redt een kind en dan.
Michael.
Dit is wel echt cursed.
Dat hoor je dus heel vaak.
Ja.
En er is denk ik is niet voor niets een reden dat deze game nooit is geremasterd.
Nee.
Want je bent gewoon Michael Jackson die honderden kinderen redt.
Ja.
Dat
misschien
wat
niet.
Eigenlijk heel goed is om kinderen te redden.
Zeker.
Daarna moet je ze wel weer gewoon. Ja,
vrij laten.
Naar huis sturen en zeggen doei. En dan doe je misschien een dansje voor ze. Dat is helemaal oké verder.
Ja.
Als je alle kinderen in een level hebt gered, dan verschijnt Bubbles, je aap.
Oh ja,
die gaat, die springt dan op je schouder en die wijst dan waar de baas is.
Ah.
Die is altijd, dus dan moet je
ergens verstopt.
Die zit ergens verstopt. Dus dan moet je Bubbles zijn vingertje volgen. Mm-hmm. Dan kom je bij de baas. En er is één keer per level ook een heel speciaal kind.
Oh ja.
En als je dat kind redt, dan valt er een vallende ster uit de lucht. Als je die dan pakt, dan verander je in een hele grote robot. En dan,
natuurlijk.
Ja, dan word je een soort Michael 2000. En dan heb je laserstralen. En dan, daarvoor is het heel geweldloos, moet je ze met dance moves killen. En dan heb je gewoon een keiharde laser die gewoon iedereen kapot maakt.
De 90s, hè?
De 90s, de fucking 90s, ja. Ja, ik wil je nog wat liedjes laten hoor. Elk level heeft dus zijn eigen MJ-song. Ik heb er hier even een paar op een rij gezet. Ik heb deze een beetje verhoogd, zodat hij zelf de toonsoort staat. Ja, dit vond ik vroeger bijna net zo vet als de CD opzetten.
Ja. Het feit dat het uit je eigen apparaat kwam op die manier was natuurlijk gewoon mind-blowing.
Het was een heel groot succes, deze game. Heeft heel erg bijgedragen aan de coolness factor van Sega. Want dat was, Sega was cool, het was een zwarte console, het was edgy, het was vet, het was volwassen. Het is dus inderdaad, het is nooit gereleased, gereleased of geremaked of wat dan ook. Vanwege de hele controverse natuurlijk. Wat erg interessant is, er is een paar jaar geleden op een rommelmarkt voor $20... een cartridge gekocht door iemand. Die heeft het op Reddit gezet. Dat bleek de beta cartridge te zijn. En daar op die beta cartridge is een groot verschil ten opzichte van de gereleased game. Namelijk, op een gegeven moment heb je een level op een kerkhof. Nou, welk nummer verwacht je dan?
Ja, Thriller.
Thriller. Thriller zit niet in de uiteindelijk gereleased game. En de reden, het is onduidelijk, het gerucht gaat dat omdat hij dat nummer niet zelf heeft geschreven. Thriller is geschreven door Rod Temperton, die ook die heel veel Michael hits heeft gedaan. Rock With You bijvoorbeeld, mijn persoonlijke Michael favoriet. Dus, maar of hij dan zelf zo iets had van only the songs that I've written should be in the game. Dat zou kunnen. Of misschien was het wel een rechte kwestie. Dat omdat het zijn game was, dat hij alleen de nummers die zei, dat zou kunnen. Maar op die beta cartridge, die is dus ook onlangs geveild voor echt onmogelijk veel geld. Ja. Daar kun je dus op het kerkhof met Thriller spelen. Ja. Oké, maar dit is dus Moonwalker. Maar de plot thickens. Want dit is het begin van de relatie tussen Michael Jackson en Sega. Hij is altijd heel close gebleven met Sega. In 1999 kwam bijvoorbeeld de game Space Channel 5 uit op de Sega Dreamcast. Een dans, rhythm dancing game. Gemaakt door Tetsuya Mitsuguchi. En Tetsuya Mitsuguchi is een grote naam binnen Sega. Die heeft namelijk Sega Rally onder andere gemaakt. En dat was echt de Gran Turismo van Sega. Nog steeds een heerlijk spel om te spelen. En in 1999 kwam Ready to Rumble Boxing uit. Een zeer cartoonesque boxgame. Die kwam op de PSX, N64 en de Sega Dreamcast. De Sega Dreamcast, daar zag je echt dat die game gewoon echt een nieuwe generatie was. Die was zo ontzettend mooi. Toen echt het gevoel, ik speel een soort Pixar film. Heel mooi en cartoony. En het gerucht gaat dus dat MJ deze game zo vet vond, dat hij zei, I wanna be in the sequel. Mm. Put me in the sequel. Mm. And he is in the sequel. Een jaar later kwam Ready to Rumble Boxing 2 uit. En daar zit Let's Get Ready to Rumble. Goeie openingstune. Beetje Michael-achtig al. Hij heeft dus mocap gedaan voor zijn personage.
Oh, wow.
En zijn eigen vocal work gedaan. Hij zit helemaal in die game. En waarom is dat nou interessant? Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar de laatste paar jaar zijn op YouTube heel veel filmpjes opgedoken met titels als Michael Jackson's Real Voice.
Mm.
Because he always talks like this.
Yeah.
Maar er zijn dus enorm lange compilaties waarin Michael Jackson even een slip of the tongue, of eigenlijk een slip of the vocal cords heeft. Dat hij dan in één keer, what the fuck is happening? Dat hij gewoon in één keer zo praat. En je zal dit even moeten checken zelf als je het interessant vindt op YouTube. Het is waarschijnlijk, sommige mensen zeggen het is gewoon een act, die hoge stem, omdat hij onschuldig wil lijken. Ja. Het is misschien om zijn stem te sparen, dat hij gewoon heel graag dat hoge stemmetje wil hebben. Maar dit is dus pas een paar jaar een hot topic op YouTube. Maar in het jaar 2000, toen hij zijn eigen rol heeft ingesproken, heeft hij al een hele zware stem. Het klinkt namelijk zo als je met Michael Jackson gaat vechten.
The king of pop, Michael Jackson.
Ja.
They call me the king of pop.
Dat is Michael.
Wauw.
Hier gaat hij vechten. Hier maakt iemand helemaal af.
I'm gonna dance all over you.
Wauw, ja. Totaal, ik had hem nooit herkend.
Nee.
Vet hoor.
Winning animation. Doet hij een dansje.
Don't tango with the king of pop.
En iedereen dacht dus toen die game uitkwam, oh, dat is gewoon een acteur die dit heeft gedaan. Maar het is bevestigd door meerdere sources, de makers van de game, Midway, dat Michael heeft het allemaal zelf gedaan. Dus dan kan je ook nog denken, ja, het is gewoon een acteur. Zeg maar, hij speelt een stoere bokser. Dus hij doet zijn stem een beetje omlaag. Maar hoe dan ook, hij heeft gewoon dat bereik.
Ja.
En hij klinkt hier echt wel echt bad.
Zeker.
Echt heel cool klinkt hier. Maar dit is nog niet alles. Maar dit is nog niet alles tussen Michael en Sega. We gaan weer even terug in de tijd. We gaan terug naar 1994. Toen kwam Sonic 3 uit. De grote franchise van Sega. Er stond veel op het spel in de oorlog tegen Mario en Nintendo. En toen die game uitkwam, en zeker sinds het internet en YouTube echt een cultuur is, hoorden heel veel mensen gelijkenissen in de soundtrack van Sonic 3 en de sound van Michael Jackson. En Sega heeft hier nooit commentaar op gegeven. Michael Jackson heeft hier ook nooit commentaar op gegeven. Dus dit is 25 jaar een soort mysterie geweest. Van hoe zit het nou? Heeft Michael nou muziek gemaakt? Hebben ze hem nageaapt? Heeft hij er toestemming voor gegeven of niet? Hij was toch zo close met mensen van Sega. Maar ik ga je even laten horen what the fuss was all about.
Mm.
Dit level heet Carnival Night Zone. En dat eindigt met het volgende.
Ja. Ja.
Bijna hetzelfde. Dan hebben we nog een level genaamd Azure Lake. Zegt dit jou iets? Als je een gitaartje bij hoort.
Absoluut.
Kijk, en dan hebben we nog een nieuwe character in Sonic 3. Knuckles, nu een bekende persoon in de Sonic franchise. Maar toen, dat was een eerste opkomst. Dit is zijn theme. Nou, echt een beetje, weet je. Gaat heel goed samen met...
Ja, dit vind ik een stretch.
Dit vind je een stretch?
Ja, het is gewoon een beatje.
Ja, maar die...
Ja, maar dit is
en exact
een
hetzelfde tempo.
Ja.
Kijk. Nu gaan ze samen.
Ja.
Maar je hoort een influence.
Ja, zeker. Absoluut.
Zeg maar, als je Michael bent, dan zei je, dan schud je zo'n dingetje natuurlijk.
Is ook zo. Het heeft wel die vibe.
Het verhaal is als volgt. Of de geruchten zijn als volgt. Hij was heel close met die developers van Sega. Dus Sega had hem uitgenodigd om een demo versie van Sonic 3 te bekijken.
Mm-hmm.
En toen was de originele composer van Sonic 1 en 2, die was net gestopt. Die had de job teruggegeven, want die vond dat hij niet genoeg betaald kreeg.
Okay.
Dus zij zaten met hun handen in het haar. En toen schijnt of MJ te hebben gezegd tegen hen van... Hey, zal ik niet een paar liedjes voor je
of
maken?
Juist, of juist Octavio Lager.
Of... Hey. Zal ik een paar nummers voor jullie maken? En, of de Yuji Naka, de regisseur, heeft hem gevraagd... wil jij wat nummers voor ons maken? Dat is dus niet helemaal bekend wie het aan wie vroeg.
Mm.
Wat we in ieder geval zeker weten... is dat Michael Jackson in ieder geval heeft ingestemd of de klus kreeg... en vervolgens zijn toetsenist, Brad Buxer, eigenlijk op de klus heeft gezet.
Oké. Okay.
Ja. En Brad Buxer... Die zat in de band The Jetsons. En dat klinkt bijvoorbeeld zo. Dit is een ongereleased nummer. Mm-hmm. Is pas later opgedoken. Sonic. The Ice Cap Zone, Act 1 uit Sonic.
Ja, wow.
Hij heeft gewoon zijn liedje herbruikt.
Ja. Wauw, wat bizar zeg.
Ja, dus het verhaal is... Brad Buxer staat ook niet op de officiële creditlijst. Maar ja, heel veel dingen wijzen er toch wel op. Dat
Michael Jackson wel
gemaakt.
Of niet?
Michael Jackson staat ook er niet. Ook niet op.
Nee.
Ze staan er niet op. En daarom is Sega waarschijnlijk altijd zo stil over geweest. Want dit vlak na de release van Sonic 3... of tijdens de development... kwam die hele kinderzaak naar voren.
Ja.
Dus zij moesten gewoon...
Dus dat is de reden dat ze liever niet daar heel veel rugbaarheid aan
hebben. En de mensen die heel erg pro-Michael zijn, die zeggen nee, Michael en Brad Buxton, of hoe heet hij? Brad Buxer, die waren gewoon niet blij met de geluidskwaliteit van die soundchip.
Okay.
Dus ze wilden hun naam daar niet aan verbinden. Ja. Wat eigenlijk heel raar is, want Michael Jackson is zijn hele leven fan van Sonic en de Mega Drive geweest. Dus hij weet wat er op mogelijk
precies.
is. Hij heeft notabene een game erop gemaakt.
Ja.
Dus hij weet hoe zijn songs klinken met die Yamaha-chip. Dus het is waarschijnlijk natuurlijk dat
heeft
eerste.
Heeft een andere reden, ja.
Ja. Maar de grootste klapper...
Ja.
Van het bewijs dat daar een liefdesbaby is geweest tussen Sega en Michael is het volgende. Dit is het liedje van de eindcredits van Sonic 3. En 2 jaar na Sonic 3 kwam dit nummer van Michael uit.
Maar dit zijn de vocals van Michael?
Dit zijn puur de vocals. Ja, ik heb de vocals van Stranger Moscow op dit gezet.
Wauw, wat een vette remix.
Yes.
Ja, yeah, it's all connected, man.
It's all connected. En het verhaal gaat dus dat Michael, ze waren op tour in Moskou.
Yeah.
En toen kwam Michael dus naar Brad toe. En van, let me have a listen to what you made for the Sonic game. Hij heeft dit toen voor hem gespeeld. En hij zat toen helemaal in de pinari.
Yeah.
En hij hoorde dus deze song van de end credits van Sonic 3. En op basis daarvan
heeft hij dit nummer gemaakt.
Heeft hij Stranger in Moscow gemaakt. In een uurtje toen. Mm. Met hem achter de keys. Ja. Dus Stranger in Moscow is gebaseerd op een Sonic 3 muziekje.
Ja.
En het is dus heel lang een mysterie geweest. Maar anderhalf jaar geleden in 2022, op december, de 31ste verjaardag van Sonic 1, heeft Yuji Naka, de regisseur van Sonic, op Twitter eindelijk bekend dat Michael Jackson en zijn toetsenist Brad Buxer verantwoordelijk zijn voor de soundtrack van Sonic 3.
Ja.
Dus het is opgelost.
Oké.
Okay. We hebben het opgelost.
Wauw, wat een verhaal.
Ja.
Ja. Bedankt.
Dat was het. Dat was mijn TED Talk.
Nice. Maarten, na deze geweldige, dit kleine college wat je hebt gegeven, bedankt daarvoor nogmaals.
Heel erg gedaan.
Gaan we even naar nieuws.
Nieuws. Consultancybedrijf Sweet Baby Inc. Slachtoffer anti-woke haatcampagne. Trailer van geannuleerde Spider-Man multiplayer game van Insomniac gelekt. Groep Mario Maker spelers probeert laatste niet uitgespeelde level te verslaan voor servers volgende maand offline gaan. En de Steam Lente Sale is live.
Yes, dat was het nieuws. Meteen maar even met. Dit is groot nieuws, of tenminste, het komt overal langs.
Ja.
Ik wou het eigenlijk negeren, maar het wordt toch een beetje te veel opgepakt overal. Sweet Baby Inc. is een consultancybedrijf en game studios huren hen in als een soort van writer's room for hire. Zij helpen met het vormgeven van verhalen. Ze helpen met de dramaturgie. Ze helpen met ontwikkeling van characters. Dus zij zijn gewoon allemaal hele ervaren schrijvers die bijvoorbeeld voor God of War Ragnarok, voor Spider-Man 2, voor Alan Wake 2, heel veel grote titels, echt een waanzinnig grote cv hebben ze. En zij zijn getarget door een groep, eigenlijk een beetje de gamergaters van nu. Dus je had destijds Gamergate, waarin kort door de bocht of even kort, maar dat was een groep toch vooral mannelijke, eigenlijk alleen maar mannelijke gamers, die het gevoel hadden dat zij hun hobby verloren aan de
wokeness.
Ja. Dat ze vrouwen te veel aandacht kregen in games. Dat er te veel mensen van kleur in games zaten. Noem het maar op. En dit is eigenlijk hetzelfde verhaal. En deze, zo'n soort groep. Het is eigenlijk vergeleken met wat er destijds met Gamergate is gebeurd. Is het een stuk kleiner gelukkig. Daar lijkt het wel op. Want toen deze groep die gaat dus mensen bedreigen. En doxen. En gewoon met comments overladen. Weet je wel, elk mogelijk kanaal wat ze hebben. Haat spuien.
Echt haat. En doxen even voor de.
Dat is het bekendmaken van iemands adres bijvoorbeeld of telefoonnummer.
En dat je dan een SWAT-team erop afstuurt.
Nou, of wat er dan met die informatie wordt gedaan, dat is maar de vraag. Maar dat ze dus het zeggen van we weten waar je woont en doodsbedreigingen en al dat soort dingen.
Je familie is er.
Ja. Idioot. En dit is dus. Dit is eigenlijk vooral met Gamergate gebeurd. En dit is dat in kleinere schaal. En zij worden dus. Deze groep zegt dus van, bijvoorbeeld Alan Wake 2, Saga Anderson, een van de main characters, die is een zwarte vrouw. De studio wou eigenlijk een witte main character, maar jullie zijn ingevlogen en hebben gezegd dat zij zwart moet worden, weet je wel. En,
want zij zijn een soort freelancers om aan games te werken.
Ja, dus zij worden ingevlogen eigenlijk tijdens het proces om te helpen. Ook met bijvoorbeeld, wat er bijvoorbeeld bij in Spider-Man 2 ook zit, weet je, bepaalde Puerto Ricaanse achtergrond bijvoorbeeld. En je hebt een tante die Puerto Ricaans is. En niemand in het team weet precies wat de gebruiken daarvan zijn. Of wat het echt herkenbaar maakt, weet je wel. En dan kan je zo'n soort groep van mensen die daar verstand van hebben inschakelen. Die echt kaas hebben gegeten van die cultuur. En zeggen van zoiets zou niet echt kloppen. Of weet je wel, let even op, want dit en dat.
Burritos hebben gegeten van die cultuur.
Ja,
kaas.
Ja.
Waarschijnlijk is burritos ook weer helemaal niet Puerto Ricaans.
Goed. Dit is dan iets wat je dan.
Ik zou
checken.
Die mensen nu nodig hebben.
Ja, precies. En dat is wat zij doen. Dus, het begon vrij klein. Het begon eigenlijk op een Steam forum. Met mensen die games verzamelden waar zij aan hadden gewerkt. Om te zeggen van deze games moet je vermijden. Want dit is de, weet je wel, de woke cultuur die onze hobby komt vernielen. Goed, ik hoop dat het eigenlijk dat het uiteindelijk een storm in een glas water is. En dat al die mensen gewoon rustig hun werk kunnen blijven doen. Want het is totale waanzin natuurlijk. Het is ja. Echt de slijmerige drap onderaan de ton van de game-industrie.
Het zijn deze... gewoon bange mensen.
Ja,
het zijn precies. Gewoon hele bange mensen.
Ja.
En ik denk of hoop inderdaad dat het een storm in een glas water is. Want weet je wat, het komt dan op alle headlines. En het zijn... Ja, ik weet er niks van, ja. Maar het zijn misschien maar 30 mensen of zo.
Dat die zou
heel
kunnen.
Veel.
Ja,
ik hoop het.
Precies. Ja.
Ja, want je kan het, je mag het altijd niet eens zijn met een bepaalde richting die een persoon of een bedrijf inslaat. Maar dat je mensen, ook met The Last of Us 2 toen dat gebeurde. Van ja. Gewoon de mensen, de acteurs, die werden met de dood bedreigd ja. En hun kinderen. En ja. Dat is inderdaad wel een hele lelijke kant van onze zo geliefde hobby.
Zeker,
het is wel,
absoluut.
Ja. Weet je, het is zoveel meer immersive dan muziek of literatuur of film of eigenlijk dan welke kunstvorm dan ook.
Ja.
Dus dat is ook wel voor mensen die eigenlijk niet zo'n ja, spannend, vervullend leven hebben, is het een hele erge vlucht waar je helemaal in een spiraal terecht kan komen van geweld en naarheid.
Ja, en, ja. En mensen hebben het gevoel dat ze eigendom zijn van die franchises waar ze zo van ja. Houden. En dan denken, dit is niet, ja. Daar, ik herken mezelf hier niet in en ja. Gaan dan totaal. Maar goed, het speelt en ik hoop dat het de laatste keer is dat we het erover moeten hebben. Want het is gewoon ja. Natuurlijk... in wat ja. Je zegt, ook maar een kleine groep, hoop ik.
Ja. En, het is gewoon altijd shit. Mensen hebben ja. Altijd shit. Dus precies. Ook in dit zal er shit zijn.
Ja.
Ja.
Trailer van geannuleerde Spider-Man multiplayer game van Insomniac gelekt. Ik weet niet of je het toch al hebt gezien of niet?
Ik heb hem niet gezien.
Nee, nou ja, het was heel erg soort van het, ja, team-based. Het was een beetje de artstyle van Into the Spider-Verse. Oh. En dat was ook het idee volgens mij. Dat je dus je eigen Spider-Man uit een of andere ja. Spider-Verse zou kunnen creëren en dan ja. Samen met meerdere Spider-Mans, Spider-Mannen op pad gaat door New York om waves van enemies. Het leek heel erg puur en alleen op de combat. Maar dit is dus een van de geannuleerde projecten. Opnieuw, het was al bekend dat dit in ontwikkeling was en geannuleerd was, maar nu is er dus ook een trailer die wel, je ziet wel dat het een trailer is die nog niet helemaal gefine-tuned is, nog
heet
niet
het,
helemaal
the
af
Great
is.
Great Web?
Ja.
Oh, vet. Het lijkt me heerlijk om multiplayer met je vriendjes ja. Samen.
Ik dacht ook van waar ook te ja, swingen. Maar goed, het is dus net als Last of Us multiplayer mode bij Sony opnieuw.
Ja, ja dan gaat iets mis.
Gecancelde. Ja, dat is een pad wat ze in hebben geslagen. Zij wilden daar heel erg op inzetten. Ze hebben natuurlijk ook Bungie gekocht, de makers van Destiny. Met het doel dat zij een soort van support studio ook zouden worden voor Insomniac en Naughty Dog om die. Ja. Multiplayer versies van The Last of Us en Spider-Man van de grond te krijgen. Maar dat is allemaal nergens op uitgedraaid. Het is toch waanzinnig moeilijk. En ik denk dat die teams ook heel erg eigenwijs zijn. Dat ze het ook moeilijk vinden om... Maar weet je wel, ja. Met die eigen franchise en met hun eigen stijl dan zomaar iets multiplayer te maken. Je moet er wel 100% achter staan. En dat is natuurlijk met Spider-Man 2 en The Last of Us 2. En je ziet dat ze dat heel erg... in harmonie hebben gemaakt. En dit is misschien iets wat er toch bij de haren bijgesleept is. En dan wordt het toch ja, moeilijk.
Je maakt echt een singleplayer ervaring. En ja. Dan moet het ineens. Maar het precies. Ziet wel heel vet uit. Ik ja. Vind het ook leuk om zo'n trailertje te zien. Dat je zegt, oh ja, het is nog niet helemaal
ja,
af.
Precies,
maar
wat achtergronden die nog niet ingevuld in zijn. En je ja. Voelt inderdaad dat het nog dat het onderweg is.
Ja, ja.
Groep Mario Maker, dit vond ik grappig. Groep Mario Maker spelers probeert de laatste niet uitgespeelde level te verslaan. Dus er is nog één level voor de service volgende maand offline gaan. Dus Mario Maker voor de Wii U is dit. De eerste Mario Maker die uitkwam. In Mario Maker kan je zelf Mario levels maken. Het ding is dat je kan ze alleen uploaden als je ze zelf uitspeelt. Dan worden ze geüpload.
Ja.
En dan staan ze online. Kan iedereen ze spelen als ze de code hebben. En er is dus een team van spelers, van fanaten van die game, die als doel hebben gesteld om elk level dat ooit is geüpload voor de Mario Maker voor de Wii U, om dat uit te spelen. En daar kan je gewoon op sorteren. Dus ze hebben gewoon een enorme lijst. Er duizenden levels gespeeld. Heel veel ook heel makkelijk natuurlijk. Maar ook hele moeilijke. En nu is er dus nog één level over wat nog niet is uitgespeeld. En dat is zo'n waanzinnige... Ja, Kaizo heet het. Dat is de stijl van dat level. Zo'n ruimte helemaal vol met vliegend vuur. En tandwielen die ronddraaien. En vijanden die rondvliegen. Dat je echt... 20 pixel perfecte acties moet verrichten om ook maar door één scherm heen te komen. Ja. En ze zijn nu dus stapje voor stapje zijn ze dat level door aan het komen. En nu is het de vraag of ze het gaan redden. Want volgende maand gaan de servers offline. Omdat Nintendo, de Wii U, ook de store is al dicht volgens mij. Maar al die serverruimte, kost geld. En dat willen ze niet meer uitgeven aan een game die niet meer zo actief is. Dus dat team is nu aan het zwoegen om dat ene level uit te spelen.
Het is krankzinnig. Ik zie nu niet dat level, maar gewoon dat soort Kaizo. Waarom heet dat Kaizo?
Dat is... Volgens me, dat weet ik niet meer. Ik heb dat geweten, maar ik weet het niet meer. Het is een Japanse, het komt uit Japan. En degene die het level heeft geüpload, die heeft het uitgespeeld.
Maar hij is eigenlijk de keizer van Super Mario.
Precies, ja.
Want hij is de enige die dat level heeft gecomplete.
Ja, dat is een heel ding in Mario Maker. Sowieso zijn er ook veel spelers die de meest waanzinnige levels bouwen en dan als doel stellen om het zelf überhaupt uit te spelen. Dat kost soms gewoon maanden. Er is ook een speler volgens mij die echt al jaren zijn eigen level probeert uit te spelen.
Dus stel je voor, dit wordt onze doodstraf. We zitten in een cel.
Ja.
En we worden vrijgelaten. We worden gewoon tot we vanzelf doodgaan. Aan ouderdom in die cel gehouden.
Of dat level uitspelen.
Ja. Hoe lang denk je dat we nodig hebben?
My god.
Of denk je dat het ooit gaat lukken?
Nou ja, ik denk dat het uiteindelijk wel lukt. Maar het kan zomaar gewoon duizenden uren. Ja.
Het is echt frame pixel perfect.
Ja. Het is ook heel mooi. Als het werkt, dan is het een soort dans van perfectie. Die ik echt heel mooi vind om naar te kijken. Hoor. En er zijn ook spelers die... Ja. Je hebt natuurlijk dit soort levels die echt waanzinnig moeilijk zijn. Maar je hebt ook levels die nog wel te lezen zijn door goede spelers. Dus die kunnen er best wel snel doorheen. En dan zie je wel echt... Ja, het is een soort dans. Een soort
het is een beetje
timing
wat Celeste in het mini doet. Ja, zeg maar precies. Veel minder moeilijk natuurlijk. Maar wel dat gevoel van flow. En van
momentum vasthouden. Patronen herkennen. Ja. En hand-oogcoördinatie. Ik vind het ook heel mooi.
Ja.
En ook mooi dat er zo'n groep dan samenkomt om zo'n random doel te stellen. Ja. En voordat zo'n game finaal voorbij is.
Ik vind het nog best wel lang, zeg maar, voor de Wii U. Dat ze nu pas offline gaan. Eigenlijk.
Tot slot, de Steam Lente Sale is live. Ik heb even een lijstje. Ik dacht, ik ga even kijken. Games onder de €5.
Dat is echt heel goed.
Celeste.
Ja,
ik heb de prijzen er niet bij, maar het is allemaal onder de €5.
Ja.
Allemaal favorieten van mij, jou ook volgens mij wel. Ja. Celeste, Fallout New Vegas, de Portal Collection.
Ja, Portal Collection, echt fantastisch.
Inside, hebben we het ook vaak over.
Geweldig,
deze, ik weet niet of jij die hebt gespeeld, Hotline Miami.
Jazeker.
Ja.
Ja, geweldige soundtrack.
Ja.
Ik luister gewoon heel vaak die soundtrack.
Echt super.
Ik heb meer die soundtrack geluisterd dan de game. Ik heb de games ook uitgespeeld. Ja. En ook heel... Duister, een beetje drive-achtig.
Ze hebben iets nasties.
Echt.
Zeker.
Het leven is heel weinig waard.
Precies.
In Hotline Miami.
Maar het is ook gewoon, het is een soort shooter eigenlijk van bovenaf. Het lijkt heel erg op de oude GTA games, de eerste twee. En het zijn een soort runs die je doet.
Ja.
Maar tussendoor krijg je steeds, is het heel erg cartoony eigenlijk. Heel veel bloed ook en zo, maar heel erg met pixels en zo. Dus niet heel erg heftig. Maar tussendoor krijg je het cutscenes en jij wordt de hele tijd opgeroepen. En je moet in de auto en je hebt een soort opdrachtgever. En het is
beetje Murakami-achtig qua mysterie. En dan komt er weer iemand met een kippenmasker, staat aan je deur. En die kent jou dan weer. En je komt blijkt een nachtmerrie te zijn.
Ja.
Vette game wel,
The Walking Dead van Telltale.
Ja, prachtig.
Ja. A Short Hike. Een van mijn absolute favorieten. Mm-hmm. Hele mooie, hele korte game die je een paar uurtjes kan uitspelen waar je een beetje rondloopt. A Short Hike dus. Goro Goa. Hele mooie puzzle game.
Mm-hmm, zeker.
Toom. A Photo Adventure.
Ken ik niet.
Hele mooie zwart-wit game. Een beetje top-down Zelda-achtig, zonder combat. Je loopt rond en je hebt een camera. En heel veel momenten in de game moet je foto's maken. En dan switcht het perspectief naar first person. En je maakt dan foto's van je omgeving. En daarmee help je de mensen om je heen. Het is echt een hele fijne, mooie, feel-good indie game. De Blade Runner, die oude Blade Runner point-and-click.
De remake, of echt de oude.
Ja, nee, de remake of remaster.
Ja, geweldig.
Dat waren onder de vijf. En dan wil ik Pentiment nog even noemen, want die is maar €10. Een van mijn absolute favorieten van de laatste 5 jaar. Mm. Misschien wel mijn favoriete game. Nou ja, goed. Naast Baldur's Gate en weet ik veel wat allemaal. Maar Pentiment heeft een heel bijzonder plekje in mijn hart. En ik heb ook toevallig meerdere mensen gekregen die mij hebben gemaild of berichtjes hebben gestuurd over dat ze Pentiment hebben gespeeld. Dat ze mij bedankten voor de aanrader. Dus
dat is toch fijn.
Ik ben niet de enige.
Goede smaak kan doorgeven.
Precies.
Dan heb ik nog een klein... Ik weet niet of je bij de Steam sale, maar nog één tipje. Op de PSN Store, als je een PlayStation 4 of 5 hebt, Hades is in de aanbieding voor slechts 12,50.
Op Steam ook. Ja.
Oh, nou ja.
Volgens mij dezelfde prijs.
Goede investering.
Hades, ja.
Hades, prachtig. Het is lief, het is romantisch, het is stoer, het is vet, het is addictive, het is gaaf. Het is goed.
Het is gewoon
een heel goed spel.
Ja, de stuff. Oké. Maarten, volgens mij zijn we er.
We hebben een mooi afleveringetje achter de kiezen.
Volgens mij is het een hartstikke goed afleveringetje.
Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.
Volg ons op Instagram. Stuur ons vragen, brieven, mails. We hebben een e-mailadres. Dat is maartenandkees@gmail.com. Kees met een Z. En ja, geef ons 5 sterretjes. Geef ons mooie reviews. Vinden we leuk. En ja, volgende week zijn we er weer met meer games.
Meer games.
Lekker blijven spelen, jongens.
Yes. Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Jij mag beginnen.
Oh, ik begin?
Ja, met dit is de Videogame Show van 20 maart 2024. En dan zeg ik Shining Better than Shining Force en dan zeg jij let's go.
Dit is de Videogame Show van 24 maart.
20 maart.
20 maart.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.